Goedemorgen. Ik wil jullie allereerst de hartelijke groeten doen van jullie broers en zussen uit Mozaïek 071. Dat is dus Leiden en omgeving. En Linda, mijn vrouw en ik, die dachten, nou, ik moet in Middelburg spreken. We plakken er gelijk een nachtje lekker in Veren aan vast. En wat een mooi plekje ook. Gisteren lekker in Middelburg wezen winkelen. Wat een mooie plek wonen jullie. En Melvin die vroeg mij een tijdje geleden van Martijn, we doen een serie Way of Life over wat het betekent leerling van Jezus te zijn. En een van die onderdelen is genezing van zonde. Zou je daarover willen spreken? En toen dacht ik, hey, wacht eens. Ik heb pas in Mozaïek 071 heb ik een preek gehouden en ik denk dat die heel mooi past. En dat is een preek over een verhaal uit het Oude Testament. Maar hopelijk zul je zien dat dat heel mooi aansluit op dat thema. En ik wil vanochtend met jullie kijken naar het verhaal van Kaïn en Abel. En dat verhaal staat helemaal aan het begin van de Bijbel, het eerste Bijbelboek Genesis, in hoofdstuk 4, vanaf vers 1 tot 16. En dat is eigenlijk ook helemaal aan het begin van de geschiedenis van de mensheid. En daar staat het volgende. De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. En met de hulp van de Heer zei ze, ik heb leven geschonken aan een man. En later bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder. Kaïn werd landbouwer. En op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. En de Heer vroeg hem, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed? Dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht? Dan ligt de zonde op de loer. Begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. En Kaïn zei tegen zijn broer Abel, laten we het veld in gaan. En toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. En toen vroeg de Heer, waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan? Zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij scheelt. Daarom vervloekt ben je. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen. Het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. En Kaïn zei tegen de Heer, die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem, als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gebroken. En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. En toen ging Kaïn bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ter oosten van Eden. Wat een drama. En dan te bedenken dat een paar jaar daarvoor Adam en Eva nog in het paradijs leven. In volmaakte harmonie met God en met zichzelf en met elkaar. Maar als je dat eerste verhaal een beetje kent, dan weet je ook dat ze op een gegeven moment besluiten om God de rug toe te keren. En ze worden besmet met het zondevirus. Waarbij ze van nature hun eigen wil doen in plaats van Gods wil. En met dat zondevirus krijgen ze als het ware het hart van een wees. In plaats van het hart van een kind van de vader. Waarin ze gaan leven vanuit oordeel en wantrouwen in plaats van liefde en vertrouwen. En waarin ze constant God... verstoppen ze zichzelf. Ze worden bang voor God. Ze gaan zichzelf, elkaar en zelfs God oordelen. En de dramatische gevolgen hiervan zien we dus al een generatie later. Bij Kain en Abel. Het begint heel mooi. Ze krijgen een harmonieus gezinnetje, twee zoons. Nou, je denkt happy family. Maar als de jongens dan groter worden, zeg maar de puberteit inkomen, dan zie je hoe dat verrotte zondevirus al kapot heeft gemaakt. Nou, laten we even kort kijken naar elk van deze twee zoons. Laten we beginnen met Kain. Nou, Kain is het voorbeeld van iemand met een weeshart. Hij gelooft wel in God, maar hij kent hem niet als vader. Hij denkt dat hij constant die afstandelijke en veroordelende God tevreden moet stellen. Dus hij brengt een offer. Maar het gaat niet van harte. Hij geeft zeg maar zijn kruimels. En hoe anders is het offer van zijn broertje Abel? Want daarvan wordt gezegd in vers 4... Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. Zie je het grote verschil? Kain geeft de restjes vanuit zijn religieus schuldgevoel. En Abel geeft het beste wat hij heeft vanuit een hart vol liefde. En daarom heeft God wel oog voor het offer van Abel... En niet voor dat van Kain. En even voor de duidelijkheid. God heeft geen lievelingetjes. God is niet partijdig. Maar God ziet ons hart aan. En het hart van Kain is verhard. Is duister. En wat in dat hart van Kain zit, dat komt nu ook naar buiten. Want er staat dan dat zijn... hart jaloers is. Hij wordt woedend. En dit vind ik zo mooi van God. God gaat dan heel liefdevol met Kain in gesprek. En hij stelt hem een vraag om hem tot inkeer te brengen. Hij vraagt hem, die eerste vraag, waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. God vergelijkt het zondevirus hier met een roofdier. Een roofdier wat constant op de loer ligt om je te bespringen en te overmeesteren. En elke keer als we ervoor kiezen om het verkeerde te doen, dan geven we dat roofdier als het ware... steeds meer een beetje ruimte in ons hart. En daarom zegt God tegen Kain, kies voor het goede. Want als je voor het goede kiest, dan kun je weerstand bieden tegen dat roofdier. Nou, ik vind het diep triest dat Kain, God zegt dat in Kain geeft geen eens antwoord. Die negeert God gewoon. Kain denkt waarschijnlijk, ja, praat maar lekker, ik doe toch wel wat ik zelf wil. En wat hij zelf wil, dat wordt gevoed door dat zonderoofdier. Want meteen hierna lezen we dan dat hij zijn bloedeigen broertje doodslaat. Nou, opnieuw, ik vind het zo bijzonder dat God niet in boosheid uitbarst, maar hem opnieuw een vraag stelt. Om hem tot inkeer te brengen, om hem te helpen herstel te vinden en genezing van zonde. Hij stelt hem heel simpel de vraag, waar is je broer? En opnieuw laat Kain dat roofdier, dat zonderoofdier, zijn gang gaan. En hij liegt God recht in zijn gezicht voor. Moet je je voorstellen. En hij zegt, mijn broer, ben ik mijn broeders hoeder? Weet ik veel. En opnieuw stelt God hem dan een vraag. Wat heb je gedaan? Ik kan me zo voorstellen dat de pijn van Gods vaderhart hier doorklinkt in deze vraag. Vanuit een diep verdriet, omdat God ziet dat zonde roofdier al zoveel in zijn kinderen kapot heeft gemaakt. Nog maar 1 generatie van het paradijs verwijderd. En omdat Kain weigert tot inkeer te komen, moet eigenlijk de rest van zijn leven de gevolgen van zijn gedrag dragen. En daarom zegt Kain dit. Die staf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. Vrienden, zien jullie hoe diep dat hart van een wees geworteld zit in Kain? Want God zegt dat helemaal niet. God zegt helemaal niet dat hij hem nooit meer onder ogen mag komen. Dat is alleen maar het verknipte beeld wat Kain van God heeft. Kain kan maar niet geloven dat God een liefdevolle vader is die constant op de uitkijk staat, wachtend tot zijn verloren zoon weer naar huis komt. Dat is Kain. Laten we nu naar die andere zoon kijken, Abel. En waar Kain dus het prototype is van iemand met een weeshart, ja, wijst Abel op een prachtige manier vooruit naar Jezus. Toen ik afgelopen week weer met de voorbereiding bezig was, dacht ik, hoe heb ik dit ooit niet kunnen zien? Want dit verhaal fluistert, nou, ik kan beter zeggen, schreeuwt eigenlijk constant de naam van Jezus. Laten we even een aantal overeenkomsten tussen Abel en Jezus op een rijtje zetten. Eerste overeenkomst. Abel is een herder. Wat zegt Jezus over zichzelf? Ik ben de goede herder. De goede herder die zijn leven voor zijn schapen geeft. Of tweede, Abel offert het beste wat hij heeft. De eerstgeboren dieren. Jezus is de eerstgeboren en enige zoon van de Vader. En de Vader geeft die eerstgeboren zoon als een volmaakt offer aan de wereld. De derde overeenkomst. Abel wordt om Kains jaloezie vermoord. Jezus wordt vermoord vanwege de jaloezie van de Farizeeërs. Of deze. Ik weet niet of je het opgevallen is, maar waar Kain en God eigenlijk constant in gesprek zijn met elkaar, zegt Abel hoeveel woorden? Geen 1. Abel spreekt geen woord. Hij doet zijn mond niet open. En wat wordt er over Jezus gezegd in Jesaja 53, vers 7, als profetie over de komende Messias, over Jezus? Dit. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Maar weet je, ook al doet Abel zijn mond niet open, hij spreekt wel degelijk op een andere manier. Want zijn bloed spreekt. Luister maar wat God zegt nadat Kain hem vermoord heeft. Vers 10. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Blijkbaar heeft bloed een stem. En dat van Abel schreeuwt tot God om wraak en gerechtigheid. Het is heel bijzonder. Duizenden jaren later zal de schrijver aan de brief aan de Hebreeën, we weten niet wie die brief geschreven heeft, maar die verbindt dat bloed van Abel op een hele krachtige manier met het bloed van Jezus. En hij zegt dit. Jezus is de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed nog krachtiger roept dan het bloed van Abel. Vrienden, dit verhaal van Kain en Abel is niet zomaar een verhaal. Ten diepste gaat dit verhaal over Jezus. En gaat dit verhaal over jou en mij. Want als je je eigen hart een beetje kent, dan weet je dat er ook een beetje van Kain in ons zit. Misschien denk je, ja, maar ik heb mijn broer toch niet vermoord? Nee, maar ik denk dat er wel van nature allemaal een beetje weeshart in ons zit. Dat weeshart wat maar heel moeilijk kan geloven dat God echt een liefdevolle vader is. Die onvoorwaardelijk en onuitputtelijk van ons houdt. En hart wat eigenlijk constant denkt dat we Gods goedkeuring moeten verdienen. Door religie. Door offers die eigenlijk niet van harte gaan. Een hart wat eigenlijk constant gebukt gaat onder wantrouwen en oordeel van onszelf en anderen en zelfs van God in plaats van liefde en vertrouwen. Een weeshart wat constant besprongen wordt door dat zonderoofdier. Met alle gevolgen van dien. Want daarvoor gaan zoveel mensen, en je hoeft maar om je heen te kijken, en misschien in je eigen hart zie je dat zoveel mensen doelloos en vruchteloos door het leven gaan. Dwalend over de aarde. Denkend dat God ze verworpen heeft. Misschien denken een aantal van jullie dit op dit moment. God heeft mij verworpen. En daarom, precies daarom is het zulk goed nieuws dat dit verhaal keer op keer de naam van Jezus fluistert. Van de daken schreeuwt. Want wat Abels bloed tegen God zei, dat zegt het bloed van Jezus oneindig veel beter. En oneindig veel krachtiger. En waar het bloed van Abel om wraak en gerechtigheid schreeuwt, scheelt het bloed van Jezus maar één boodschap. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Een van Jezus' eerste 12 leerlingen, Johannes, die was erbij. Toen zijn Heer met dikke spijkers door zijn polsen en zijn enkels gekruisigd werd aan dat hout. En hij zag met eigen ogen hoe het bloed van zijn Heer langzaam uit zijn lichaam wegvloeide. En op dat moment snapte hij er nog helemaal niks van. Dat begrip moest later komen. Maar op het moment dat dat begrip doorkwam, kon hij er niet over zwijgen. En in een van zijn brieven, 1 Johannes, zegt hij dit over dat bloed van Jezus. En dat wil ik even met jullie lezen. Maar wij gaan onze weg in het licht, zoals hij zelf het licht is. En dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn zoon, ons van alle zonden. En dan zegt hij dit verderop. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Maar belijden we onze zonde, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht wat wij bedrijven. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik best wel lang moeite heb gehad met al dat gepraat over bloed en het bloed van Jezus. Ik vond het een beetje primitief klinken of luguber. Ik dacht, moet God bloed zien om te kunnen vergeven? Maar nu is dat bloed van Jezus zo ongelooflijk kostbaar voor mij. En ben ik er zo ongelooflijk dankbaar voor. En weet je waarom? Omdat ik ben gaan inzien dat er dat bloed, dat het ultieme teken van leven is. Zonder bloed is er geen leven. Bloed is puur. Bloed is kostbaar. En niets is zo puur en zo kostbaar dan het bloed van Gods eigen zoon. Het bloed van Jezus is zo puur en zo kostbaar dat één druppel al genoeg is om de hele wereld mee te vergeven en te reinigen en te genezen. En daarom is voor mij nu dat bloed van Jezus het ultieme teken van Gods liefde. God kon niets kostbaarders geven, niets puurders dan zijn eigen bloed, om die liefde te laten zien. Vrienden, ik geloof dat er sommigen vanochtend hier zijn, hier in de zaal zitten, die maar niet kunnen geloven dat God ze echt vergeven heeft. Misschien zijn er wel mensen die zichzelf niet echt kunnen vergeven. Omdat je denkt van ja, maar je weet niet wat ik gedaan heb. Of hoe vaak ik het elke keer toch weer doe. En ik geloof dat dat precies de reden is dat God zo'n tastbaar, zo'n krachtig teken gaf. Als teken van zijn vergeving. Dat hij daarmee laat zien, zoveel hou ik van jou. Daarom vergeef ik jou. Omdat ik mijn bloed voor jou gegeven heb. En weet je, daarvoor hoef jij eigenlijk maar één ding te doen, zegt de Bijbel. En dat is eerlijk te zijn naar God. De Bijbel noemt dat je zonde belijden. Zeg gewoon eerlijk tegen God waar je spijt van hebt. Waar je vergeving en genezing en reiniging voor nodig hebt. En het moment dat jij dat belijdt en gelooft dat Jezus ook zijn bloed voor jou gegeven heeft. Voor jouw vergeving. Voor jouw reiniging. Voor jouw genezing. Dan ben je vergeven. Dan ben je gereinigd. Dan word je genezen. Volledig. Voor altijd. Dat is het wonder van het kruis. Dat is het wonder van het bloed. En het is lastig in woorden uit te drukken hoeveel last er dan van je schouders valt, als je dat beseft. Hoeveel schuld en schaamte er dan van je schouders afvalt. Als je beseft dat het volbracht is. Het is volbracht. En dan hoef je dus niet langer doelloos en vruchteloos als Kaïn door het leven te gaan. Maar dan mag je thuiskomen in de armen van je hemelse vader. En dan zegt hij, welkom. Welkom in mijn koninkrijk. En weet je wat het bijzondere is? Dan zul je merken dat de macht van dat roofdier, van dat zonderoofdier, steeds meer verbroken wordt en kleiner wordt. En je steeds meer merkt dat die macht over je leven verbroken is. Dat die zonde verbroken wordt. Die macht over je leven verbroken wordt. Dat je steeds meer genezing mag ervaren. En dan mag je steeds meer samen met de Vader, samen met Jezus, mag je met hem samenwerken in zijn koninkrijk. Mag je steeds meer van zijn licht en liefde delen met de mensen om je heen. En weet je, het heilige avondmaal, wat we zo gaan vieren, is eigenlijk één groot uitroepteken van wat ik stamelend heb geprobeerd duidelijk te maken vanochtend. En hoe mooi is dat om dat nu samen ook te vieren. En we noemen het avondmaal, misschien is dit nieuw voor je en denkt, het is ochtend, hoezo avondmaal? Jezus noemt het avondmaal omdat op de avond dat hij verraden werd en gevangen genomen werd en veroordeeld werd om gekruisigd te worden, hij zijn laatste avondmaal met zijn leerlingen vierde. En hij vertelde hun toen en ook ons vandaag om dat te blijven doen. Om zo zijn dood en opstanding te gedenken. En die avond nam Jezus het brood. Het zag er waarschijnlijk wat anders uit. Maar hij dankte de Vader ervoor. Hij brak het. Hij gaf het aan zijn leerlingen en zei, dit is mijn lichaam, gebroken voor jullie. En toen nam Jezus de beker. Opnieuw, hij dankte de Vader ervoor. Hij gaf het aan zijn leerlingen en zei, dit is mijn bloed van het nieuwe verbond. Gegeven voor jullie voor de vergeving van al jullie zonden. Blijf dit doen, om dat te gedenken. Vrienden, dat is het wonder van het kruis, dat Jezus onze plaats innam. Dat hij zijn lichaam liet breken, zodat wij zijn heelheid mogen ontvangen. Dat Jezus zijn bloed liet stromen, zodat wij zijn vergeving en reiniging en genezing mogen ontvangen. Dat hij al onze schuld en schaamte op zichzelf nam, zodat wij er vrij van mogen zijn. Hij stierf, zodat wij mogen leven voor altijd met hem.